Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Robert van den Ham.
En het is net even na 12. Het is tijd voor het tweede uur van De Ondernemer Live. Eet smakelijk als je aan de lunch gaat. Kijk of luister vooral mee met Marlene ten Ham van thuiswinkel.org. En de man die op het juiste moment de juiste kans in de markt zag. Bram van Beers van Lithium Safety Containers.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
Eerder deze maand heeft de Europese Commissie haar plan over veilige en duurzame e-commerce gepubliceerd. Hierin kondigt de commissie maatregelen aan om, daar komt ie, het gelijke speelveld te waarborgen en de risico's aan te pakken van de import van de vele pakketjes die nu van buiten de EU onze markt opkomen. Daar gaan we straks duiding aan geven en dat doet Marlene ten Ham. Zij is algemeen directeur van thuiswinkel.org. Komt hier Marlene, kun je iets meer duiding geven over het hoe en waarom van de plan en de zin die ik net uitsprak?
Ja, zeker. Dat kan ik. Hier ben ik ongeveer dagelijks mee bezig, ja. Robert. Dus dank voor deze vraag. De Europese Commissie heeft dus eindelijk iets van zich laten horen. Even voor jouw beeld. Er komen zo'n 40 pakketten per seconde van buiten Europa met een waarde onder de 150 euro. Dan nog wat duiding. Dat gaat over 3 tot 3,5 miljoen pakketten. Per dag.
Goeiedag.
Hallo, ja. Hier hebben we het over. En dat is dan direct import. Hè? Dus dat is een pakketje die jij bestelt. Dat komt vanuit China direct naar jou toe via die douane. Er zijn ongeveer 6 landen in Europa waar het meeste binnenkomt. En dan door heel Europa weer wordt gedistribueerd. Nou is er op zich niks mis met 3,5 miljoen. Althans, daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Wat dat doet met duurzaamheid en of we dat wel moeten willen. Maar ze zijn dan daarnaast ook nog eens allemaal aantoonbaar onveilig. Of heel veel producten zijn onveilig. De kwaliteit volstaat niet. En de manier waarop het tot je is gekomen gaat ook over dat je er bijna niet omheen komt. Dus dit zijn websites die jou zodanig beïnvloeden en misleiden dat je eigenlijk wel gaat kopen. Dat is heel raar, want je denkt, je bent er toch zelf bij? Nee, zo werkt het. Neuromarketing, het werkt zo in je hersenen. Daar spelen ze feilloos op in. En het gaat over onder de 150 euro. De Europese Commissie zegt dit kan zo niet langer. Wij moeten de douane gaan versterken. We moeten ervoor zorgen dat er veel meer mensen die pakketten kunnen gaan beoordelen. En het liefst veel digitaler. Dus ze willen veel meer met digitale oplossingen komen voor die douane. Hè, zodat het veel makkelijker is vanuit AI, inzet van data-analyse. Dat betekent ook dat bedrijven die data moeten gaan delen. En dat we veel sneller begrijpen, wat zit er in zo'n pakket? Klopt het wel wat wordt aangegeven? Nou, op die manier. Dus echt aan de voorkant al, voordat het binnenkomt, slimmer omgaan met die verwerking van de pakketten. Los daarvan zeggen ze ook, het moet eigenlijk niet voor niks zijn. Of dat zeggen wij hier in Nederland. Wij houden ons aan de wet. Wij zetten vol in op verduurzaming van onze businessmodellen. En we laten aan de andere kant dat dus allemaal Nederland binnenkomen. Dus ze zeggen versterking van die handhaving, dat is één. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat ze zich dus aan die wet gaan houden en dat we daar dus volop inzetten. Dus dat doet dus het ministerie van Economische Zaken. Zegt maar we wachten op Brussel. Dus Brussel zegt versterking handhaving. En ze zeggen we moeten meer komen met digitale oplossingen. En we stoppen ook met dat het gratis is. Dus de vrijstelling tot 150 euro. Daar moet men voor gaan betalen. Eerlijke prijs. Zijn we allemaal mee eens. Alleen waar wringt de schoen is dat dat pas over een aantal jaren werkelijkheid gaat worden. 2028. Nou, ik kan je vertellen Robert. Dan zijn we al lang voorbij dat stadium. Ja, ja. Dan zijn we eigenlijk al, ik zal niet zeggen kapot geconcureerd, maar dat is wel heel lastig. Dus we hebben gezegd tegen het ministerie van Economische Zaken vorige week, kom nu met een actieplan. Kom met een taskforce oneerlijke concurrentie. Ga consumenten veel beter voorlichten. Ga zorgen dat er inderdaad sprake dat er sprake is van een eerlijkere prijs. En zorg ook dat we met elkaar dit stop kunnen zetten. En deze partijen hebben diepe zakken. En sanctie, een geldboete, dat is niet voldoende. Dus ga het uitbreiden met dat je websites gewoon kunt blokkeren en op zwart kunt zetten. Nou, en daar hebben we dus onlangs over gesproken. En daar gaat het kabinet nu zich over buigen. En die gaan terugkomen bij ons. En ik denk dat de Nederlandse ondernemer ongelooflijk behoefte heeft aan dat we niet alleen maar zeggen we wachten op Europa. Ook al verwelkomen we het. Het duurt gewoon veel te lang. Dus kabinet, Nederland. Als je een van de 6 partijen bent waarvan je 3 tot 3,5 miljoen pakketten vanuit China moet verwerken. Een van de grootste aantallen hebben we het over in Europa. Dan ben je ook aan zet. Dus neem de regie. Zorg dat het versneld wordt ingevoerd in Europa. Maar ga zelf ook al nu aan de slag. Dat is eigenlijk wat we aangeven.
Dat zou ook kunnen, los van Europa, dat we het in Nederland op onze eigen manier gaan doen?
Nou ja, wij zeggen, kijk, bereid in ieder geval die sancties uit. Wij kunnen nu al op websites zien waar ze zich niet aan de wet houden. Dus dat zie je gewoon al als je die website opent. Dus dan kun je ook wat. Polen doet dat. Italië doet onderzoek. Duitsland zegt, dit kan zo niet langer. Waar blijven wij? Dus ik denk dat het cruciaal is als je wil dat de Nederlandse ondernemer blijft investeren in compliance. Blijft investeren in dat ze zich houden aan de wetten en regels. Sterker nog, zich ook gaan druk maken over de transitie naar een duurzamer businessmodel. Dan zul je ze moeten helpen. En dan zul je veel duidelijker moeten zijn in wat je er eigenlijk zelf van vindt. En er zijn ook bedrijven in Nederland die natuurlijk verdienen aan die grote Chinese spelers. Maar ik denk dat het heel snel gepusht moet worden naar een eerlijker speelveld. En daar is gewoon nu geen sprake van. En dat is zonde. Dat is zonde van ook de rol die het MKB speelt. Ook in sociaal opzicht. Dat zijn ook de sponsoren van de voetbalclub. Dat is niet alleen fysiek.
Precies.
En dat zijn niet alleen bedrijven die we allemaal kennen. Dat is ook de MKB'er, de e-commerce MKB'er. Die zorgen voor werkgelegenheid. En aan de andere kant zien zij hun producten terugkomen op die Chinese platforms. Voor nog niet een derde van de prijs. Het klopt niet. Het is niet goed.
Even terug naar de Europese Commissie en de douane. Het woord douane heb je nu een paar keer laten vallen. Maar dat is voor heel veel mensen ver van hun bed en onder de radar en niet zichtbaar. De rol van de douane op dit moment. Los van het feit dat ze het niet aankunnen vanwege die enorme stroom aan pakketjes. Inderdaad, een understatement. Waar zit die douane nu ergens in die schakel?
Nou ja, zij controleren dus eigenlijk merendeel van de pakketjes die binnenkomen. Of zouden ze moeten? En die kunnen dat
op,
niet.
Op veiligheid? Of,
ja,
of op,
precies. Ja. Steekproefgewijs. Ja, op veiligheid. Of het klopt. Hè, dan wordt er voor onder 150 euro aangegeven. En zijn ze vrijgesteld van invoerrechten, heffing. Is dat wel zo? Dus, maar goed, je kunt het niet aan. Je kunt het dus niet allemaal per pakket. Dus dat maakt ook dat we zeggen, heel veel andere ondernemers werken via bulk import en niet per pakket. En dat is ook een onderdeel van de commissie. Hè? Veel meer stimuleren van bulk import. Zodat dat in één groot pakket in één keer gescand kan worden en niet per pakket gedaan hoeft te worden. Ik denk dat dat ook een manco is aan dit model. Dat er per pakket wordt geïmporteerd. Dat gaat naar de consument. Doe dat nou in bulk, dan is het ook veel makkelijker te handhaven.
Hoe werd je gesprek met Dirk Beljaerts, de minister van Economische Zaken? Hoe werd dat vorige week ontvangen? En ook eigenlijk jouw boodschap? Het is echt een hele sterke, concrete oproep ook van nu handelen.
Ja, nu al. Ik denk dat het signaal heel duidelijk is. En dat is ook de reden dat hij ons heeft uitgenodigd. We zaten daar overigens met de douane, met MVO Nederland en met een aantal andere partijen, ook Eurocommerce. Dus ook de Europese clubs die zich hier druk over maken.
Ja.
Heel goed ontvangen. Het signaal is duidelijk. En we vragen ook echt om duidelijkere statements. We zijn heel erg als Nederland gewend om ook te zeggen, laten we kijken naar Europa. Het is fantastisch dat ze komen met een voorstel. Het duurt te lang.
Ja.
Het duurt te lang.
Ja.
Dus die oproep, dat was een gemene deler van alle mensen die daar hebben kunnen spreken. En ik verwacht van Beljaerts absoluut actie. Ik hoop ook dat we gezamenlijk gaan optrekken. Niet allemaal aparte campagnes om die consument voor te lichten. Maar laten we dat samen doen. Nederland is heel sterk om dat dan allemaal apart weg te zetten. Terwijl, hier hebben een gezamenlijk belang. Laten we dat dan ook gezamenlijk gaan inrichten. Rijksoverheid, help ons daarbij. Dus daar gaan we volop inzetten om dat te ontwerpen. En die taskforce oneerlijke concurrentie. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dus laat het niet bij één ronde tafel. We moeten continu in gesprek blijven. Maar ik heb ook wel echt behoefte aan dat Belyard zich forser gaat uitspreken.
Ook wellicht richting Europa. Fijn, je hebt zelf bij de e-commerce organisatie over Europa ook gezeten.
Ja.
2028 had je het over.
Ja.
Dat duurt nog even. Ja. Logische vraag, waarom moet dat zo lang duren?
Ja, dat zijn de processen in Brussel.
Ja.
Dat is ongelooflijk ingewikkeld.
En ik vraag het ook, hè, want als ik kijk naar mijn neefjes en nichtjes die op een andere manier met online shoppen omgaan dan mijn generaties.
Ja.
Die dus wel degelijk hangen aan de Chinese punten.com'en enzovoort.
Ja.
Daar zijn we 3 jaar verder. En in hoeverre gaan we hun consumentengedrag dan nog veranderen?
Nou ja, ik denk doordat het snel eerlijker moet. En ook in die 3 jaar, dat weet je, het duurt gewoon 3 jaar. Omdat dat is het fantastische systeem van Europa. Uiteindelijk moeten we allemaal ergens een compromis vinden om hoe we het willen aanpakken.
Begrijp ik. Ja.
Dat doen we ook gedegen, met goed onderzoek. Ik denk aan de andere kant, de druk opvoeren. Dus dat Belyard in Europa de druk opvoert, dat we moeten kijken hoe we wel kunnen gaan versnellen. Omdat we anders het ondernemersklimaat in heel Europa onder druk blijven zetten. En we kijken erbij en we doen helemaal niks. Dat kan niet meer. En als je dus een van de 6 landen bent waar 90% van die pakketjes uit China binnenkomt, dan moet je de regie pakken. En dan moet je je niet laten leiden door de langdurige processen van de Europese Commissie. Wij roepen dus ook, het moet sneller. Dus waar kunnen we toch gaan proberen te versnellen?
Kan er ook iets van een kink in de kabel komen als we kijken wat er op dit moment aan de hand is in de wereld? De wereldeconomie, vooral sinds Trump het in Amerika voor het zeggen heeft. De handelsoorlogen, de importheffingen enzovoorts.
Hmm.
Kan dat nog een kink in de kabel gaan worden? Zeker als ook China hier een prominente rol in gaat spelen?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat op dit moment nog lastig in te schatten is. Ook voor ons. Wat ik wel denk is dat de noodzaak van het in stand houden van een concurrerend vestigingsklimaat in Europa cruciaal blijft. En dat zijn heel veel partijen die aangeven, investeer meer. Ook in die skill en startups in Nederland. Maar zorg dat we veel meer een proeftuin worden. En zorg dat je ook bewaakt wat je hebt. Dat was in de tijd van corona. Dat ze zeiden, koop lokaal en rit de winkelstraat. Dat is nu een hele andere tijd. Maar het gaat nu volgens mij over red ons. Laat ons blijven investeren in compliance, in dat consumenten weten wat ze kopen en in duurzaamheid. Laat ons die transitie doormaken. Want uiteindelijk gaan ook die consumenten wel mee. Wij doen heel veel onderzoek naar consumentengedrag. En wij zien ook, naast dat er een hele grote nieuwe generatie is die zich best wel laat verleiden door die Chinese platformen, zien we de andere kant. Veel meer consumenten die zich grote zorgen maken over waar het naartoe moet. Die zich veel meer zorgen maken over waar komt eigenlijk zo'n product vandaan. Dus die veel duurzamer gaan denken. En ik denk, zorg nou dat die Nederlandse ondernemer voorop blijft lopen daarin. Ook in Europa, dat we voorop blijven lopen. Het is zo slecht nog niet wat we allemaal hebben bedacht op het gebied van verduurzaming van onze businessmodellen. Maar dat kan alleen als je die andere kant aan blijft pakken. En dat is eigenlijk waar we heilig in geloven. Ook vanuit Thuiswinkel. Die consument gaat wel mee. Maar ze zijn verleid. En het zijn ook nog, hoe gek dat ook klinkt, best wel interessante modellen die ze in China gebruiken. Ze slaan hele ketens over. Stappen in de keten over. Om versneld bij die consumenten te komen. Doen ze heel slim op basis van inzet van nieuwe technologie.
Ja.
Hoezo een stok, of hoe noem je het, een voorraad? Dat hebben ze niet. Ze kijken gewoon naar de vraag. En ze monitoren dat op dagelijkse basis. En daar zetten ze op in. Daar is niets mis mee. Dat is interessant overigens voor Nederlandse ondernemers om daar naar te kijken. Hoe doen ze dat eigenlijk? Maar wel op basis van dezelfde regels.
Duurzaamheid, het woord is gevallen. En terecht ook overigens. Vanuit thuiswinkel.org hebben jullie een eigen toekomstvisie. Shop Responsible. Groene groei staat daarin centraal. Hoe is dat uit te leggen? Hoe is dat te rijmen met online winkelen en groene groei? Neem ons eens mee.
Nou, het mooie is dat groene groei absoluut gepaard kan gaan met ook winst. En wij geloven de heiliging vanuit onze Shop Responsible gedachte. Gaat het overigens over een viertal thema's. Het gaat niet alleen maar over groen. Het gaat over betrouwbaar blijven. Het gaat over veilig zijn. In deze tijd is veiligheid ook een heel groot goed. Het gaat over inderdaad dat je stappen zet naar een duurzamer businessmodel. Dat je veel meer bewust bent van je verantwoordelijkheid om minder impact te hebben op de aarde, zoals we dat nu kennen. Dat kon niet op. Die tijd is voorbij. Maar dat betekent niet dat je ook groen kunt gaan groeien, inderdaad. En de inzet van innovatie, sorry, mijn laatste punt, wat onder die Shop Responsible missie. Het gaat erom dat wij bedrijven vanuit deze missie klaarmaken voor die toekomst. En wat is nou zo mooi om te werken voor alle webwinkels in Nederland? Die willen ook heel snel gaan. Die zijn super dynamisch en die zijn daar ook mee bezig. We hadden het er net over. Ondernemers zijn inventief, zoeken naar oplossingen, positief. En dat is wat wij proberen te bieden op die hele grote thema's. Die extreem ingewikkeld zijn. Want hoe houden we ons eigenlijk aan al die wetten die wel ook op ons afkomen op het gebied van duurzaamheid? Nou, daar helpen we bij. Omdat we er ook in geloven dat de toekomst er eentje is van groene groei. Het is er eentje, ja. Waarbij je gaat nadenken hoe je zorgt dat je impact vermindert. En dat zijn soms hele kleine dingen. Wil die consument nog steeds vandaag besteld morgen in huis? Wil de consument nog steeds gratis levering? Natuurlijk, dat willen we allemaal. Maar de vraag is, dat hebben we toen allemaal ingezet vanuit marketing inzet. Dat is super relevant geweest toen iedereen moest leren online shoppen. Maar dat is voorbij. We leven in een andere tijd waarbij we zien dat we eigenlijk tegen de grenzen van traditionele manier van groei oplopen. Dus we moeten daar anders naar gaan kijken. En dat is onze rol. Dus wij proberen ondernemers mee te nemen. En kijk nu eens waar consumenten warm voor gaan lopen met het oog op de toekomst. En dat zit hem. Dat je echt op een andere manier gaat kijken naar kopen en verkopen. Dat je begrijpt waar je product vandaan komt. Dat je begrijpt wat de impact is van de producten die je op de markt brengt. Dus we vinden het fantastisch dat er een keten verantwoordelijkheid komt. Dat is heel normaal. Dus we moeten allemaal op een andere manier gaan kijken, denk ik, naar kopen en verkopen. En dat kan fantastisch gepaard gaan met groei. Gelukkig, we zien fantastische voorbeelden.
En ook dus met die groene groei. Want als je zegt van laten we serieus eens gaan kijken naar dat vandaag bestellen en per se morgen moeten willen leveren. Omdat de consument dat wil. Die tijd zou zomaar eens aan het veranderen kunnen zijn. Want als ik het heb over mijn neefjes en nichtjes. Ja. Die meer dan ooit bezig zijn inderdaad met groen en met duurzaamheid. Ja. Los van met innovatie. Dan zijn daar veel meer gevoelig voor.
Ja, dat geloven we ook. Dus wij zien gewoon heel veel generaties. We zien ook de noemen dat paradoxaalheid daarin. Ja, ja. Dus dat mensen enerzijds bij wijze van spreken op de A12 zitten en zich woedend maken over dat het anders moet. En aan de andere kant helpt het ook al dat je even iets koopt wat je morgen nodig hebt.
Ja.
Nou, dat is fantastisch, de burger en de consument. Dus dat zien we ook nog. Maar we zien ook heel veel nieuwe generaties, gelukkig, die aangeven, ik wil begrijpen wat ik koop. Ik wil tweedehands kopen. Ik wil het kunnen repareren. Het recht op reparatie hebben we nu in Europa. Dus wij zetten absoluut de juiste stappen om na te denken hoe je je bedrijfsmodel winstgevend kunt maken op basis van de circulaire economie. Dat doen heel veel spelers. Fantastisch verhaal van ook de Decathlon bijvoorbeeld, die fietsabonnementen. Nou, ik heb kleine kinderen. Iedere jaar hebben ze weer een nieuwe fiets nodig. Hoe fantastisch is het dat je dat nu gewoon kan leasen zonder dat het eigendom is. Dus van eigendom naar een shared economy. Dus ik denk dat prachtige facetten zijn van nieuw ondernemerschap.
Tot slot, maar ook over duurzaamheid. Maken we even een sprongetje naar pakketbezorging. Ook een hot topic. Staat onder druk. Strijd om de laagste prijs. Strenge milieueisen. Toch ook wel die veel eisende consumenten. Liever vandaag dan morgen. Hoe kunnen op dat gebied volgens jou duurzaamheid en efficiëntie samengaan?
Ja, je ziet al ontzettend veel gebeuren. Hè? Dus het gaat er ook over wat is nou eigenlijk, wat heeft de minste impact? Zoals consumenten die op de fiets bij een pakketpunt het komen ophalen. Dat zie je steeds meer.
Ja.
Je ziet ook meer dat vervoerders erop gebrand zijn dat je ook thuis bent. Als je thuis bent is dat de meest logistieke efficiënte stroom ooit. En dan is dat ook nog elektrisch in toenemende mate. Hè, elektrificeren ze de vloot. Dus we zijn ongelooflijk bezig om dat duurzamer in te richten. Maar er hoort ook bij dat je misschien de keuze moet maken voor de consument. Heb je het nu nodig of kan het ook over 2 dagen? Want dan kunnen we het nog optimaler inrichten. En dat zie je ook, hè? Dat je meer betaalt eigenlijk als het vanavond nog moet komen. Ik denk dat we daar steeds meer consumenten van kunnen overtuigen dat als het met minder impact gaat, dat daar kiezen mensen dan ook voor.
Ja, want het wordt ook natuurlijk ingewikkeld, want je hebt steeds minder pakketbezorgers. Dus ook om daar te kunnen onderhandelen over tarieven, prijzen, maar ook leveringstijden. Dat wordt een heel ander speelveld.
Ja, dat klopt. Hè. Ik denk, we hebben het ongelooflijk hard nodig dat dat goed werkt. Dat dat logisch is. Dus op zich hebben we dat redelijk goed ingericht in Nederland. En ook steeds meer op de fiets, hè, binnenstedelijk. Dus ze doen dat ook slimmer in combinatie met Cycloon of Coolblue fietst. Ik denk dat dat mooie voorbeelden zijn waarbij we het nog slimmer gaan inrichten.
Zeker.
In zo'n klein land als Nederland.
Ja.
Dus ik denk wel, we zijn er allemaal om gebrand om die verduurzaming de meest grote ruimte te geven. Binnen ook de post of de pakkettenkant.
Marlene ten Ham, directeur van thuiswinkel.org over duurzaamheid. Want we gaan het straks hebben over de komende jaren. Gaan we het straks verder in deze uitzending met je hebben. Dankjewel voor nu.
Dank je.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
In de wereld van energievoorziening spelen batterijen mede door energietransitie een cruciale rol. Meer dan ooit. Met de opkomst van duurzame energie is energieopslag ook een belangrijk component geworden. Dat zag Bram van Beers 5 jaar geleden al, toen hij kwam met zijn innovatieve veiligheidscontainers. Bram, leg uit. Wat heb jij gezien wat anderen niet hebben gezien?
Ja, ik had destijds een klein elektrotechnisch installatiebedrijfje en wij werkten voor verschillende deelmobiliteitbedrijven in de micromobility. Destijds maakten we gewoon laadinfrastructuuroplossingen voor dat soort partijen, dat ze scooter- en fietsbatterijen konden laden. Maar na een aantal perioden kregen die opeens brand. Dus de complete locatie uitgebrand tot aan de grond. Of dat nou volledig aan die batterijen te reiken was, dat is niet bekend. Maar in ieder geval dat er heftige branden door kunnen ontstaan, dat kwam destijds wel boven water. En al daarvan ging er eigenlijk steeds meer iets bij mij dagen dat ik dacht van hey, ik moet hier iets mee gaan doen. Destijds kwam ik ook in contact met een risicodeskundige van de Nationaal Nederlanden, een van de grootste verzekeraars van Nederland. En zijn we eigenlijk samen aan een product gaan werken wat goed geschikt is voor lithiumbatterijen op te slaan. Nou zag ik dat er aardig wat partijen waren die zich vooral focusten op de kleine batterijopslag van de pizza bezorger en dat soort partijen. Maar ik wilde me graag focussen op het groot opslag van batterijen. Dus hele honderden scooter- of fietsbatterijen of auto- of vrachtwagenbatterijen. Dat is eigenlijk hoe ik hierbij gekomen ben.
Want je bedrijfsnaam is Lithium Safety Containers.
Ja, klopt.
Neem ons eens mee, want het begint natuurlijk bij lithium en bij die batterijen. Neem ons eens mee naar de groei en die opkomst van juist die batterijen. En dus ook de noodzaak, het belang van veilige opslag.
Ja, eigenlijk waren wij veel te vroeg. Dus inderdaad, 5 jaar geleden. De deelmobiliteit was enorm booming, maar daarna ook weer even niet. Daar hebben we ook last van gehad. Dus wij hebben echt moeten zoeken naar wat zijn nou onze klanten en hoe kunnen we daar nou beter producten voor gaan maken, zodat we ook in de industrie en dat soort partijen kunnen gaan bedienen. En eigenlijk hebben we een hele reis daardoor gehad. Als je ons eerste product gaat vergelijken met wat we nu bouwen, is totaal niet meer te vergelijken. Ook een stuk veiliger. We hebben ook die PGS 37-1 en 2 die nu in ieder geval definitief zijn geworden. Ze moeten nog wel opgenomen worden tot de grondwet. Maar in ieder geval, er is een basis hoe je producten moet bouwen.
Ja.
Daar zijn ook verschillende interpretaties van. Maar wij hebben daar in ieder geval, denken wij, een goed product op bedacht om groot opslag van batterijen te kunnen doen. Dus wij hebben geen kasten bijvoorbeeld. Maar wij kunnen echt met door middel van zeecontainers om te bouwen tot veilige opslag van lithiumbatterijen. Of honderden fiets- of scooterbatterijen of vrachtwagen of autobatterijen opslaan.
Hey Bram, je bent 24.
Klopt.
Je hebt bij een installatiebedrijf gewerkt. Je hebt nu je eigen installatiebedrijf. Je hebt mechatronica gestudeerd.
Ja, klopt.
Desalniettemin, de kennis die je nodig hebt om dit te kunnen, waar heb je dat vandaan?
Ik denk een stuk elektrotechnische achtergrond met ook al te wel ZZP-werk gedaan in de brandbeveiliging. En eigenlijk ook omdat ik er heel nieuwsgierig naar was. Van hè, hoe kun je nou zo'n product ontwikkelen en met elkaar kijken naar, betrek daar verzekeringsmaatschappijen bij. En bijvoorbeeld de brandweer, die vooral heel veel risico hiermee loopt. Van hoe kunnen we nou een product ontwikkelen wat geschikt is voor ook een bedrijf wat het ook wil kopen.
Ja.
En ja, zo zijn we eigenlijk tot hetgeen gekomen.
En wie is dan we?
Ik met mijn collega's. Dus ik ben een team bij elkaar gaan verzamelen. Op het begin had ik twee collega's, denk ik. Maar wel ook allebei technisch, maar niks met ondernemen of zo. Eigenlijk aan de hand daarvan een team om me heen gaan bouwen met leuke collega's, hoe dat we dit nu doen.
Ja. Want dan komt er uiteindelijk dus inderdaad niet alleen technische kennis, maar ook ondernemerskennis bij kijken.
Ja, klopt.
Waar heb je dat vandaan gehaald? Want uiteindelijk moet je ze ook verkopen. Het moet natuurlijk ook naar die klanten toe.
Ja, nou, ik heb altijd wel wat gehad met verkopen en met sales. Ik heb niet echt iets qua ondernemer opleiding gedaan. Maar mijn ouders zijn ook allebei kleine ondernemers geweest altijd. Dus het is vanuit thuis uit. En mijn zusje is bijvoorbeeld ook ondernemer. Dus ja, we hebben dat wel geleerd.
Ja.
Ik ben daar wel in thuis mezelf in thuis gemaakt. En zo eigenlijk gewoon gaan werken aan een weg naar hier, hoe dat we nu zijn komen. En nog verder hoop ik. Ja.
Je was er op het goede moment bij. Ik gaf net al aan, ongeveer 5 jaar geleden. Toen hadden we het nog over enkele containers. Dat werden er al vrij snel tientallen.
Ja, klopt.
Dat worden er straks natuurlijk honderden.
Ja.
Waar staan die containers? Wat zijn je klanten? Wat voor bedrijven hebben die nu nodig?
Dat lijkt heel specifiek. Hè? Ja, dus dat is begonnen in die deelmobiliteit. Maar eigenlijk ieder bedrijf wat boven de 350 kilo aan lithiumbatterijen heeft. Dat zijn er echt heel erg veel. En dat zit in alle sectoren. Kan klant van ons zijn. Dus dat zie je echt van de bouw tot industriebedrijven. Maar ook nog zeker die deelmobiliteit. Is een grote klantenpartij die wij daarbij bedienen.
Ja.
En onze containers staan op dit moment vooral in Nederland. Maar ook al in België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Ja.
En nog eens even om helemaal plat te slaan. Wat is dan precies zo'n container en wat maakt hem dan zo veilig?
Ja, wij zijn eigenlijk dus helemaal teruggegaan naar een wat is nou een makkelijk vervoerbaar object. Met daarbij niet te veel verbouwingskosten in een pand. Vaak werken we ook met start-ups samen die nog een keer willen verhuizen of groter worden of juist kleiner. En die dan het product ook mee willen nemen. Dus wij zijn eigenlijk helemaal op het begin gaan kijken naar wat is nou een makkelijk product wat al bestaat. Die wij kunnen gaan ombouwen naar een veilige opslag van lithiumbatterijen. Toen kwamen we uit bij de zeecontainer. Nou, daar zijn we eigenlijk gewoon, als je gaat kijken naar het bouwbesluit, zijn we eigenlijk vanuit daar gaan kijken naar wat zijn nou allemaal de eisen die aan zo'n soort product gesteld worden. En daarna hebben we ook de PGS 37-2 daarop toegepast.
Sorry, de?
PGS 37-2.
Neem ons mee.
Dat is de publicatiereeks gevaarlijke stoffen.
Kijk.
Die wordt nog opgenomen in de omgevingswet. Dat is op dit moment nog niet zo. Maar PGS 37-2 houdt eigenlijk in. Dat is de richtlijn die bedrijven op dit moment voorschrijft hoe ze batterijen moeten opslaan. En eigenlijk zijn dat 61 of 62 maatregelen, even uit mijn hoofd.
Alsjeblieft.
Die wij toegepast hebben op onze container. Ja, en dat gaat van brandwerende beplating van 90 minuten brandwerendheid tot een aerosol blussysteem. Aerosol is een blusser om lithiumbatterijbranden te onderdrukken. Dus wij kunnen voor 90 minuten lang de brand onderdrukken en niet blussen. Dat kan helaas op dit moment, is daar nog weinig voor geschikt. Alleen onderdompelen in water voor weken, dat is wel te doen. Ja.
En dat is natuurlijk een logische vraag rondom de wet en regelgeving in Nederland. Daar zijn we hier heel goed in, om maar eens een understatement te gebruiken. Waar loop jij wat dat betreft tegenaan?
We hebben nogal wat verschillende omgevingsdiensten hier in het land. En om daarmee samen te werken bevalt ons wel heel erg goed. Alleen je merkt dat overal in iedere regio eigenlijk een andere interpretatie van die PGS 37-2 wordt gedaan. En ja, voor ons is het om dat te analyseren en te kijken, nou, hoe kunnen we nou met dat soort partijen op een goede manier samenwerken, dat wij ze kunnen overtuigen van ons product. En ja, nadat we steeds meer producten ook in hun regio hebben geleverd of gaan leveren, gaat die samenwerking ook steeds beter. Ja.
Je wordt al veel gevraagd door veiligheidsregio's, door grote verzekeraars, door internationale certificeringsinstituten om mee te denken.
Ja.
Hoeveel opvoeding is er volgens jou eigenlijk anno nu nog te doen als je kijkt naar jouw vakgebied richting bedrijfsleven?
Echt heel erg veel. We zitten echt normaal op het begin. Ja. Als je kijkt naar nu, hebben we eigenlijk vooral de grote partijen als klant. Hè, die interne beleid hebben dat ze iets willen gaan doen met de opslag van lithiumbatterijen. En daar goed over nadenken en daar ook QAC-managers op hebben zitten die eigenlijk met dat soort punten komen. En alle kleine bedrijven, daar zit nog zeker veel risico en daar zit nog heel veel werk aan de winkel. Ja, en wij dragen daar ook als bedrijf aan bij om hun eigenlijk op te voeden en niet zozeer als alleen producten te verkopen, maar ook als informatieverstrekker op te kunnen treden. Ja.
Als je daar naar kijkt en je kijkt dan ook naar groeikansen. Ik noemde net al, in een paar jaar tijd van enkele naar tientallen naar honderden.
Ja.
Waar ligt die groeimarkt voor jou? Is dat puur Nederland of wordt dat al snel te klein?
Nee, Nederland is groot en wij hebben weinig concurrentie op dit gebied. Ja. Dus Nederland is nog heel erg groot. Maar wij zijn druk aan de winkel om ook internationale partners te vinden. En dat willen we eigenlijk gaan doen door distributeurs, maar vooral ook installateurs weer daarbij te betrekken. Zodat we eigenlijk het product daar naartoe kunnen sturen en dat hun ze ook weer op onze manier kunnen installeren. Installeren daar bij de eindklant. Ja.
Je noemt het inderdaad al, installateurs. Als we kijken naar jouw vakgebied en we kijken ook naar expertise, kijken naar de arbeidsmarkt, dan is ook bij jou in jouw vakgebied een groot personeelsprobleem.
Ja.
Hoe kun je hier de markt in meenemen? Of als ik hem even omdraai, die container staat bij mij op mijn terrein.
Ja.
Weet ik dan voldoende als ondernemer of heb ik daar weer specialisten voor nodig om daar goed mee om te gaan?
Nee, ja, in principe geven wij een training bij de aflevering. Dus onze monteur of iemand van sales komt naar je toe wanneer wij het product hebben geleverd. En die zorgt er dan eigenlijk voor dat je helemaal thuis bent in ons product. En dat je het ook kunt gaan gebruiken zoals jij wil. Maar ook helemaal aan de voorkant in het sales traject houden mijn collega's daar al heel goed rekening mee. We hebben 16 standaard producten, maar we bouwen die bijna nooit.
16 standaard producten?
Ja, klopt.
En het feit dat je ze niet standaard bouwt wil zeggen dat de klant andere verwachtingen.
Ja, echt klantspecifiek. Je ziet, zoals ik net al zei, die markt is enorm breed. Het is niet alleen of een bouwbedrijf of een technische installateur die thuis batterijen levert bij iemand die tijdelijk bij hem in de loods moet opslaan. Maar misschien vindt hij juist wel fijn dat hij er met de heftruck in kan en moet hij een open zijkant krijgen. Daar denken wij allemaal in mee. Ja.
Tot slot, voor de ondernemers die luisteren, die denken na over een aanschaf. En die hoor ik bij wijze van spreken denken, is dit letterlijk een aanschaf als in koop? Of is dit te huur, te lease enzovoort? Wat is het construct wat jullie toepassen?
Wij de meeste, 90% van onze sales liggen in de verkoopkant. Maar we hebben ook een verhuurvloot die we op dit moment flink aan het uitbreiden zijn. En daarnaast bieden we ook met de leasemaatschappij mogelijkheden tot lease aan. Ja.
Helder. Dankjewel Bram van Lithium Safety Containers. Zet daar .nl achter en je komt op zijn website.
Ja,
dankjewel top, Bram.
Dankjewel.
Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
E-commerce, het grote centrale thema in deze twee radiouren van De Ondernemer Live. En dus praat ik hier verder met Marlene ten Ham, de algemene directeur van thuiswinkel.org met het blik op de toekomst. Want daar gaan we het in dit laatste deel van De Ondernemer Live over hebben. Marlene, als we de periode 2024-2029 eens pakken, hoe zie jij dan e-commerce veranderen?
Ik denk nog meer versnelling. We gaan nog veel meer gebruik maken van de nieuwe technologie, gelinkt aan AI. Nog meer bekendheid over wie je klant eigenlijk is. En daar nog meer op gericht zijn. Dus nog meer snappen waar die klant ook op aangaat. Loyalty en dat soort zaken. En verduurzaming gaat een hele grote rol spelen in onze businessmodellen. De consument van de toekomst kijkt naar waar een product vandaan komt. Waar het van gemaakt is. Hoe groot de impact is van de aankoop. En dat zullen we allemaal in toenemende mate inzichtelijk moeten gaan maken. Dat is ook omdat Brussel, hè, dat is wetgeving uit Europa.
Ja.
Zoals het digitale productpaspoort, om maar iets te noemen. Waarbij we in heel Europa gaan begrijpen waar producten vandaan komen. En wat de impact is op het milieu.
Het digitale productpaspoort staat op mijn lijstje. Ja. Laten we die meteen oppakken. Zie ik die als ondernemer alleen of ziet de consument juist? Of allebei?
Allebei.
En waar zie ik die straks?
Nou ja, wat ik voor me zie, en daar is GS1 bijvoorbeeld al heel erg mee bezig. Dat is de van oorsprong barcode ontwikkelaar, maar gewoon een QR-code naast het product. En die kun je zien op je telefoon. En daar wordt eigenlijk een soort label, als het ware, op je telefoon wordt het zichtbaar.
Ja, precies. Ja.
Met die Engelse woorden. Zichtbaar. Ja, excuus. En dan zie je dus waar een product vandaan komt. Is er sprake van leefbaar loon? Dus ook die sociale kant.
Kijk.
Hoe mooi is dat als we dat allemaal met elkaar kunnen combineren? Dat staat nog aan het begin. Maar daar gaan we absoluut naartoe.
En we hadden het net stiekem over 2029. Hebben we dat tegen die tijd, denk je?
Dat zou mooi zijn.
Ja, dat zou mooi zijn. Zeker.
Nee, maar het gaat razendsnel. In e-commerce gaat het razendsnel.
Ja.
Dus blijf ook op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is. Ook voor wat betreft de inzet van nieuwe technologie. Het gaat razendsnel. Mensen zijn gewend geraakt aan online. 92% van de consument koopt ook online in Nederland. Dus daar ligt een gigantisch marktpotentieel. Overigens ook verder in Europa. Dus je ziet ook steeds meer bedrijven die de grenzen over de grenzen gaan verkopen. Dus dat is ook een interessante. En ik denk rekening houden met die groei. De wereld is er is nog heel veel groei mogelijk. Maar dat gaat absoluut wel duurzame groei zijn.
Over die 92%, dan moet je wel weten wie die 92% zijn. Of in ieder geval voor jou met je webwinkel een deel van die 92%. Dan hebben we het over data. Laten we dat component er eens uithalen. Hoe is het daarmee gesteld eigenlijk qua kennis? Als je kijkt bij de gemiddelde online ondernemer. Wat je met die data mag, AVG, en eigenlijk zou kunnen.
Ja, ik denk dat heel veel beginnende ondernemers dat echt nog wel lastig vinden. Ik denk dat heel veel gevorderde e-commerce ondernemers zich enkel nog baseren op goede data-analyse. En op basis daarvan de rest van hun model inrichten. Ofwel hun marketing inrichten. Dus data-analyse en de manier ook de ethische kant van de inzet van data is een cruciale. We hebben een prachtig landschap waarbij je ook niet mag misleiden. Dus we hebben een heel duidelijk regelgevend kader. Dat je daar geen misbruik van maakt. AVG technisch ook niet. Waar wij wel voor pleiten overigens. Is daar waar het de andere kant op gaat. En een consument eigenlijk crimineel gedrag vertoont. Die mag nu nog naar iedere webshop apart. Om zijn trucje te doen. En wij willen dus de andere kant op. Dat er gegevensdeling mogelijk wordt gemaakt. En dat mag nu niet vanwege AVG. Op het gebied van fraudeurs.
Want wat versta jij onder crimineel gedrag in dit geval?
Nou, crimineel gedrag kan zijn dat je zegt, hey, ik heb dit gekocht, maar het is nooit aangekomen. Terwijl wij bewijs hebben en een handtekening hebben. Ja. Maar ook bewijs van de vervoerder dat het wel degelijk is aangekomen. Ja. En zo zijn er vele voorbeelden eigenlijk van crimineel gedrag. Waarbij het kan voorkomen dat het echt zo is. Maar dat mensen dit bewust doen. Dat zijn veel plegers in e-commerce. Die kunnen dat op dit moment nog herhalen bij verschillende webshops. En wij hebben ook aan de autoriteit persoonsgegevens, de AP, nu ook echt een oproep gedaan. Maak het nu cross-sectoraal mogelijk. Ja. Dus niet alleen maar binnen de elektronica handel in e-commerce, maar gewoon cross-sectoraal. Daar waar er sprake is van veel plegers, daar kun je goede afspraken over maken. Moet er gewoon gegevensdeling mogelijk zijn. En moeten we allemaal begrijpen dat we dan te maken hebben met een fraudeur. Voor jouw beeld, dat is de afgelopen 20 jaar in Engeland al lang zo. Daar wordt miljarden aan schade voorkomen. En hier in Nederland zeggen we, nee hoor, dat is AVG. Ja. Nou, daar moeten we anders naar gaan kijken. Ja. Want het neemt alleen maar toe.
Ja.
Dus we gaan gewoon van een traditionele vorm van fraude in winkels. Wat ook waar overigens nog steeds sprake van is. Neemt dat een enorme groei aan online. Dus dat is ook een groot topic. Waar je als webshop met het oog op de toekomst tegen moet wapenen. Maar daar kunnen we ook veel meer doen in de samenwerking vanuit Thuiswinkel.
Dus nog eens een keer vooruitkijken naar 2029. Afgevinkt?
Ja, ik kijk er ontzettend naar uit. Want het is ook gewoon een spannende tijd. Dus ja, er is veel groei mogelijk, maar het moet ook anders. Ja, moeten anders de groei gaan inrichten. En dat is een hele spannende discussie. Hoe we dat met elkaar kunnen doen. En ja, Thuiswinkel zet echt in op die grote transities. Daar helpen het bedrijfsleven bij. En dat maakt het. Maar het is wel spannend. Ja, het is een spannende tijd.
Even terug naar de MKB-ondernemer die nu zit te luisteren. En ook zijn webshop heeft. En misschien niet helemaal goed weet data wat het is en wat hij ermee kan. Laat staan dat je je Facebook shopt hebt en de data eigenlijk hebt weggegeven en er überhaupt niet bij kan. Wat merk je daarvan in de praktijk? Bij die MKB-ondernemers en data. Is er voldoende kennis? Kan ik er meer uithalen? Wat zou je ze willen adviseren?
Je kunt er ontzettend veel uithalen. En ik denk dat dat nog onvoldoende bekend is. Overigens ook de inzet van AI. Een hele customer service en de Q&A's. Dus vragen die klanten hebben. Kun je al helemaal tackelen door de inzetten van AI. Chatbots. Tot aan als je dat goed traint intern. Dan scheelt het je letterlijk ook FTE.
Ja.
Dus op een andere manier gebruik gaan maken van je data. Slimmer gebruik maken van je data. Daar is nog voor heel veel MKB'ers een lange weg te gaan.
Ja, en daar kun je natuurlijk dan ook veel meer omzet uithalen.
Ja, natuurlijk. Ja.
AI, een ander aspect uit jouw verhaal. Nou, 2029, ik kan me niet voorstellen dat we dan nog moeten uitleggen waar die afkorting voor staat.
Nee.
Dat sowieso. Maar ook hier denk ik weer van, oké, ik ben die ondernemer. Ik ben druk met mijn omzet en ik moet personeel vinden en ik moet nog zoveel andere dingen. Data, parkeren we even maar AI. Staat dat op mijn netvlies?
Ja, dat moet echt. Want je kunt op een hele andere manier je arbeidsproductiviteit omhoog krijgen juist. Je kunt op een hele andere manier consumenten ook bewegen tot een aankoop door slimme inzet van technologie. Dus ik denk dat je in ieder geval moet gaan verdiepen wat AI voor je kan betekenen. Overigens hier ook, Hoe houden we het echt?
Ja.
Denk ik cruciaal, ethische kant ook. Waarbij je ook moet begrijpen, hou het echt. En laat het voor je werken. Dus op dit moment zien we prachtige voorbeelden waarbij ook MKB'ers dat al gewoon handig inzetten. Dus bijvoorbeeld de chatbots of de hele customer service die nu gebouwd is op AI. Omdat we gewoon al kunnen voorspellen wat de vragen zijn en de meest gestelde vragen van consumenten.
En zijn we er tegen die tijd dan ook als consumenten meer aan gewend? En ook geaccepteerd dat zo'n chatbot mij te woord staat?
Ik hoop het. Ik denk in de wet staat nog steeds dat wij een telefoonnummer moeten hebben. En dat we op die manier ook weer bemensing moeten organiseren. Ik denk in de tijd van nu, waarbij heel veel moderne communicatiemiddelen ook hartstikke bruikbaar zijn, dat we daar ook langzamerhand aan moeten wennen. Wij testen en toetsen wel hè, op de wet, dus het is nog steeds heel belangrijk om op dit moment wel een telefoonnummer ook, maar wij geloven ook wel echt in andere communicatiekanalen en middelen. En we geloven ook in de inzet van die nieuwe technologie. Alleen, ook hier staat het aan het begin. Maar eigenlijk is waar veel over wordt gesproken, ga het bekijken, wat het voor je kan doen. Word AI fluent. Eerst digital first. Daar hebben we allemaal over gesproken. Digitalisering. Zorg dat je daar meer grip op hebt. Maar wat nu eigenlijk speelt is zorg dat je AI fluent bent. En wat het voor je bedrijf kan betekenen. Begrijp waar je het over hebt. Ga oefenen en testen. En dan kun je zomaar weer voorop lopen ten opzichte van je concurrenten.
AI in 2029 afgevinkt.
Ja.
Hele belangrijke, hebben we het net ook al even kort over gehad, is natuurlijk duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Als we hier over een jaar of 4, 5 weer zitten, met waarschijnlijk iets wat andere temperaturen, laten we dat ook meenemen in het verhaal, want we hebben het over duurzaamheid. Ja. Waar praten we dan over, Marlene?
Een versnelling in de transitie naar duurzame businessmodellen. Veel meer begrip bij de circulaire economie en hoe we het met elkaar inrichten. Het begin van de beweging zijn we nu denk ik gestart als Thuiswinkel met alle frontrunners die al heel dagelijks bezig zijn met op een andere manier je business in te richten. We begrijpen dan nogmaals waar producten vandaan komen, dat het kwalitatief op orde is, dat we en dan bedoel ik op orde, nee, niet alleen dat moet volgens de wet, maar gewoon kwalitatief minder impact.
Dus en maar ook meer uit Europa en minder uit alle andere werelddelen?
Nou ja, dat zou fantastisch zijn. Hè? Maar ik weet ook hoe lastig dat is en hoe kostbaar het is. Dus we hebben een verantwoordelijkheid om van ook druk op die producenten en leveranciers op te gaan voeren. Dat het veel duurzamer moet. Voorbeelden als dat dingen niet vanwege de leverancierscontracten niet opnieuw kunnen worden verkocht. Dat is uit den boze. Dus het moet op een andere manier worden ingericht. En de druk mag dus vanuit de webshop worden opgevoerd bij de leveranciers en producenten die voor jou de spullen maken. En dat is mooi. Dus we hebben heel veel wetgeving die ons gaat helpen om versneld te transformeren naar minder impact. En dat is eigenlijk de hele keten door. Van vervoerders die dat anders kunnen inrichten tot aan wij zelf. En we zien dus in al die onderzoeken dat consumenten best willen. Dus laten we het zelf ook gaan proberen. De overheid moet helpen. Maak dat een goedkopere optie dan uiteindelijk. Want het is nu nog vrij duur. Hè? Er zijn maar weinig mensen die echt volledig, als het helemaal goed zit en volledig duurzaam bedrijf het beddengoed kan kopen. Want het is echt wel duur. Gaat overigens langer mee. Maar we moeten op een andere manier, op al die facetten moet de Rijksoverheid dus ook helpen. En dan de voorlichting. Dat we gaan begrijpen wat het doet en dat je zelf ook een steentje kunt bijdragen. En dat wordt in toenemende mate belangrijk. Dus ik zie een versnelling. Ik zie ook de geopolitieke druk. Ik zie ook dat we te maken hebben met hele andere, hele grote problemen in de wereld. En dat maakt dat je zelfs in Brussel ziet dat daar waar de Green Deal door Timmermans werd bedacht, waar heel veel van die wetgeving in terugkomt op duurzaming, verduurzaming van bedrijven, zie je eigenlijk dat dat wel weer wat afneemt. En dat is echt cruciaal dat dat eigenlijk weer terug op de agenda komt. Maar ja, er zijn wel andere discussies gaande wat impact heeft op die versnelling.
Daarop inspelend, in 2029 staan dan de grote Temu-fabrieken niet gewoon, zoals nu overigens ook al in Vlaanderen en in Duitsland.
Ja.
En in,
dat is een semi-managed models, noemen ze dat. Dus ja, dat klopt. Ja. Dan nog steeds gaat het over bulk import. Wat ik al zei, niet per pakket. Maar gewoon dezelfde regels. Oké. In 5 jaar mag ik toch hopen dat we ook als consumenten veel meer begrijpen wat de impact is van ons aankoop. En als dat volgens een eerlijk speelveld is, heb ik er niets over te zeggen, want dat is eerlijke concurrentie. Maar tot op de dag van vandaag kan ik er nog heel veel over zeggen, omdat dit aantoonbaar, onveilig, kwalitatief niet op orde. Nou ja, daar moet je als consument vanuit kunnen gaan in Europa.
Ja.
Dus ik hoop over 5 jaar dat we daar een gigaversnelling in hebben aangebracht. En dat duurzaamheid ook meer een topic is. En dat verwachten we van die Nederlandse consument die zich daar veel meer door gaat leiden.
Dus in 2029 is het niet meer vandaag bestellen, morgen op de deurmat?
Nee, ik denk dat ouderwets is dan.
Ja, ouderwets. Ja.
Ja. Ik denk dat we gewoon echt veel meer gaan nadenken over, hey, heb ik het nu nodig of kan het over 2 dagen? En help ik daarmee eigenlijk dat een wat gezondere logistieke verspreiding is? Nou, als je dat begrijpt, dan is daar niks op tegen.
Zou dat dan ook een nieuwe of een soort van impact kunnen hebben op die winkelstraat? Want als ik dat boek over 4 dagen heb, kan ik hem net zo goed bij de boekwinkel halen.
Kan ook.
Heb ik hem vandaag?
Het is NN.
Ja?
Het is NN. Het is NN. Als je daar geen zin in hebt in de drukke winkelstraat, omdat die dan weer hartstikke druk is.
Op zaterdag.
Dan, ja. Op zaterdag vermijd ik dat het liefst. En ja. Dan vind ik het ook wel heerlijk om gewoon iets te bestellen online. Omdat ik het toch al van plan was om te kopen. En ik vind het ook fijn dat ik vergelijkend warenonderzoek kan doen. Dat is natuurlijk het voordeel van online.
Ja.
Maar het kan ook heel goed dat ik het bestel en in de winkel ophaal. En ik het combineer met een kopje koffie.
29 hebben we het over. 2029. Het logo van Thuiswinkel. We hebben het heel erg over duurzaamheid en groen. Zou er iets kunnen gaan ontstaan van een groen vinkje, blaadje voor de duurzamere webshops? Zou je het verschil überhaupt moeten willen zien? Of zou het gewoon een vanzelfsprekendheid moeten zijn?
Uiteindelijk zou ik daarvoor willen gaan.
Ja.
Ik wil ervoor gaan dat de Thuiswinkel Waarborg uiteindelijk daar ook voor staat. En op dit moment staat, als je de duurzaamheidscertificering doorloopt van Thuiswinkel, dan kun je, laat je zien dat je beweegt. Dat zegt echt nog niet dat je volstaat. Dat je aan alle wet en regelgeving voldoet. Ook overigens wat er op ons af gaat komen. Maar we maken ze klaar. Ten opzichte van zo'n digitaal productpaspoort, et cetera. We maken ze klaar om in ieder geval uiteindelijk te kunnen spreken van wellicht wel, ik volsta. Maar voor mij is dat niet afhankelijk van een blaadje erbij of zo'n keurmerk. Maar voor mij is het heel erg belangrijk dat we zelf de standaard hebben neergezet in Nederland. Dat bedrijven daardoor een lat hebben. En een zware lat overigens. Bedrijven komen daar dus ook doorheen. En die kunnen dan aangeven, ik ben op deze 6 thema's onafhankelijk gecertificeerd. En ik beweeg. En dat is al meer dan bedrijven op dit moment kunnen claimen, omdat de ACM aan de andere kant ze heel snel beticht van greenwashing. En dat wilden wij voorkomen. Wij hebben gezegd, dan moeten we het gaan beargumenteren. En gewoon criteria onafhankelijk opstellen met een comité van deskundigen. We hebben dat allemaal heel governance-wise heel goed ingericht, waardoor bedrijven wel stappen kunnen gaan zetten. Want als je alleen maar bang bent voor een rode kaart, omdat je wellicht wel of niet greenwashed, ik denk dat je dan een norm nodig hebt vanuit de sector. En die hebben we neergelegd. En dat deden we vroeger op veiligheid en betrouwbaarheid. Dat is nog steeds zeer relevant. Daar hebben we net over gesproken. Maar daar hebben we dus nu duurzaamheid aan toegevoegd. En ik denk dat dat heel mooi is om verder uit te breiden. Dus dat doen we nu ook straks op goed werkgeverschap. Werken we heel hard aan. Ook daar is er sprake van minimumloon, goed betaald, et cetera. Maar het is natuurlijk een andere sector. Iedereen heeft zijn eigen model. En we zijn daar nu ook al aan het bewegen van wat is een standaard die we met elkaar kunnen afspreken. Nog niet eens zozeer in dat cao-landschap, maar wel en met elkaar hier weer de standaard bepalen. Wat willen wij op opleiding? Wat willen we dat mensen meekrijgen binnen de e-commerce sector? Hoe willen we dat invullen? Prachtige voorbeelden die de lat al hoog leggen. Nou, en dat zijn we nu ook aan het ontwerpen.
Je noemde al jullie duurzaamheidscertificering bij thuiswinkel.org. Is die in 29 nog dezelfde als nu?
Is nog veel zwaarder,
ja?
Hopen
we. Ja.
Veel zwaarder, toegevoegd qua criteria. En misschien mogen we dan nog wat verder gaan in de manier waarop we het kunnen laten zien. Dus ik weet het niet. Misschien staat de Thuiswinkel Waarborg dan standaard ook voor duurzaamheid. Nu is dat nog een
onderdeel van.
Een onderdeel van.
Ja.
Maar hoe mooi is dat als dat de standaard wordt. Maar ook goed werkgeverschap de standaard wordt. Dus dat zijn we nu aan het... we zijn er echt aan het pionieren.
Ik begon de uitzending met je over de voorbereiding die we hadden voor dit programma. En dat we schrokken van die miljarden die eigenlijk de online webshop mislopen. Mm. Omdat er iets online niet goed is georganiseerd. Je reageerde daar toen kort al even op. Ik zei, we gaan het later in de uitzending erover hebben. Nou, dat doen we dus nu even vlak voor ene. Hoe is dit nou te voorkomen? Hoe sta ik nu als ondernemer scherp op het feit van, ik heb het niet ingericht zoals het zou moeten en daardoor loop ik?
Ja, dit is, sluit je aan bij Thuiswinkel. En waarom? Want wij helpen je te begrijpen wat er op je af gaat komen. Wij hebben 24/7 juristen zitten die bedrijven helpen om vandaag de dag je aan de wet te houden, maar ook te begrijpen wat komt er op ons af. De ACM komt met een nieuwe leidraad van voorprijzen. Je mag niet zeggen, dit is de adviesprijs. Je mag dat niet meer doorstrepen. Mensen weten af en toe de bomen het bos niet meer. Precies. Daar werken we hard aan. Ja. We werken ook hard aan die regeldruk te verminderen, samen met Jacco van Hof, Ingrid Thijssen. Maar aan de andere kant heb je ook gewoon mensen nodig die dit voor je neerleggen, die dit al voor je kunnen duiden. En dat is absoluut het voordeel om aangesloten te zijn bij ons.
Nou, er is in ieder geval minimaal nog 4 miljard te winnen en 8% groei voorspeld door ING als het gaat om online groei. Dus alle reden om meer te willen weten voor het geval je nog niet bezig bent online ondernemen of de laatste adviezen en tips nog nodig wil hebben van thuiswinkel.org. Dankjewel Marlene voor alle tips en adviezen en ook voor je duiding. En stel dat ik als ondernemer inderdaad denk ik wil door, dan mogen duidelijk zijn wat de URL is. Thuiswinkel.org.
Dankjewel.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
En dat was hem, de ondernemerlijf van dinsdag 18 februari 2025. Dank aan onze gasten. Dank aan studiotechnicus Joël. Volgende week zijn we er natuurlijk weer op New Business Radio. En dan is Thomas Hendricks de presentator. Om deze uitzending terug te kijken, ga naar deondernemer.nl. Wil je hem terugluisteren? Dan zijn er een heleboel podcastkanalen waar je deze op kan vinden. Tot een volgende.
Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1, live op New Business Radio.